Ja, das.
Goedemorgen allemaal. Mail die kinderen op mijn school daarnet, heb ik die microfoon maar even weggelegd. Dus dan moet ik hem nu terug even te goed zetten. Hè. Wie ze een Bijbel bij heeft, mag Exodus 12 opslagen. Exodus 12. Maar ik wil eerst beginnen met twee kleine mededelingen. Over 14 dagen, om te beginnen, hebben we ons gezinnenweekend. En we willen mensen de gelegenheid geven om ook voor één dag te komen. Niet zozeer voor een heel weekend met overnachting, maar ook voor één dag. Het thema is aroma. Dat betekent dat we gaan nadenken over welke geur, welke sfeer dat wij verspreiden in ons huis. En we doen dat op basis van het materiaal van Focus on the Family. En ook mensen, dus gezinnen, die niet blijven overnachten, zijn welkom om één of twee dagen, de zaterdag of de zondag, te komen om mee te doen en dan zich te laten, of daarover na te denken, mee te doen aan het programma. We tellen daarvoor wel 10 euro voor een volwassene en 5 euro voor een kind, omdat je ook twee maaltijden krijgt. En je gebruikt natuurlijk ook de accommodatie waarvan we voor moeten betalen en zo. Dus dat is dan de bijdrage van degenen die voor één dag komen. Waarom zeg ik dat nu? Omdat we graag volgende week weten wie dat er voor één dag of voor twee dagen wil komen zonder overnachting. Want we moeten dat natuurlijk ook laten weten aan de mensen die voor het eten zorgen. Dus als mensen van plan zijn van voor één of één dag te komen zonder overnachten, laat dan iets weten volgende week. Ja, de inschrijvingen zijn bij Levi, dus dat kunnen we aan Levi laten weten. Ja. Tweede mededeling is, Sportquest komt eraan. We doen elk jaar een spaghetti-dag voor Sportquest. Dit jaar gaan we dat doen op Pinksteren. Dat is zondag 8 juni, denk ik. Ja, dan is Pinksteren. En dan in de namiddag, of vlak na de dienst, gaan we hier weer de tafels allemaal zetten en dan gaan we spaghetti eten, zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan. De bedoeling is enerzijds om geld op te halen, omdat wij centen nodig hebben om die zaal te betalen, om de flyers te betalen, de affiches te betalen. Maar aan de andere kant doen we dat ook, omdat we dan samen zijn als gemeente, omdat we iedereen willen betrekken bij dat gebeuren van Sportquest. En om ook jullie een beetje warm te maken voor dat gebeuren van Sportquest dat er weer aankomt. Dat doen wij die spaghetti-dag. Volgende week starten de inschrijvingen daarvoor. De spaghetti kost 7 euro en sinds dit jaar hebben we ook een kinderspaghetti. En er is ook een heel arsenaal aan desserten, dus je kunt die goed laten gaan. Ja, maar volgende week kunnen u daar dus bij inschrijven. Dat is bij Jan van der Vlaas, die achteraan de deur gaat zitten, waar hij vorige keer ook zat, toen we konden inschrijven voor de paasmaaltijd. Ja, voilà, dat zijn mijn mededelingen. Dan zou ik eerst nog willen bidden en dan begin ik. Heer God, Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we hier allemaal als broers en zussen bij elkaar kunnen komen, Heer, om van u te leren. Heer, u weet wat ik heb voorbereid, Heer, en u weet dat ik mij geleid heb gevoeld, Heer, en dat ik daarvan kan getuigen, Heer, maar ik wil ook nu dat ik hier sta, Heer, echt mij schikken onder uw gezag, Heer, en mij schikken onder uw leiding, Heer. En ik wil u bidden dat u ook nu hier wilt zijn met uw Heilige Geest om mij de juiste woorden te laten spreken, Heer. Niet per se de woorden die ik heb voorbereid, Heer, maar de woorden die u in gedachten hebt voor de mensen die hier zitten. Heer, want ik geloof dat voor iedereen die hier is, Heer, iets is dat u hem of haar wilt zeggen, Heer. En dan wil ik u echt bidden dat het duidelijk mag zijn. Dat het dan ook niet de ene oor ingaat en het andere oor uit, Heer, maar dat het recht naar ons hart mag gaan, Heer. Dat het in ons hart mag geschreven worden, dat we er iets mee aan kunnen. Heer, uw woord is zo wonderlijk, Heer, en er valt zoveel uit te halen, Heer. Ja, dan is mijn verlangen ook dat we een liefde krijgen voor uw woord, Heer. Dat we een verlangen ook krijgen naar uw woord om er blijven in te onderzoeken, om het te blijven dus te bestuderen, Heer. En vooral dat uw woord invloed mag hebben op ons leven, Heer. En dat is nu mijn gebed ook vanochtend, dat de boodschap die gebracht wordt, Heer, invloed mag hebben op ons leven, Heer, en op ons denken. En dat we meer op U gaan gelijken. En dat U verheerlijkt wordt, Heer, met de dingen die worden gezegd en gedaan hier vanochtend, Heer. In Jezus' naam. Amen. Exodus 12, vanaf vers 21. Waarover gaat het? Wel, in vers 11, in hoofdstuk 11, gaat Mozes naar de farao en waarschuwt hij de farao voor de tiende plaag die eraan komt. God wil de uittocht van de Israëlieten uit Egypte forceren, maar de farao die werkt een beetje tegen. De ene plaag naar de andere komt en vanaf hoofdstuk 11 begint Mozes dan te waarschuwen met de tiende plaag, namelijk dat de eerstgeborenen van Israël gaan moeten sterven. Sorry, de eerstgeborenen van Egypte gaan moeten sterven. Ja. In hoofdstuk 12 gaat God dan naar Mozes en zegt hij van, als je dit en dat doet, ja, dan voorkomde dat ook de Israëlieten worden getroffen door die plaag. Ja, en vanaf vers 21, waar ik nu ga lezen, gaat Mozes dan naar de Israëlieten. Hij roept al de oudsten, de stamhoofden bij zich en hij vertelt wat ze moeten doen om te voorkomen dat ze ook getroffen worden door die plaag. Dus dat is hoofdstuk 12, vers 21. Daar staat... Toen riep Mozes alle oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen, kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in de schaal is en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de boventorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen en u te treffen. Enkele vaststellingen daarover. Ten eerste, de Israëlieten zijn geen haar beter dan de Egyptenaren. Want er wordt een oordeel uitgesproken over de Egyptenaren, namelijk dat die eerstgeborene moet sterven, maar die Israëlieten... In principe gaat die eerstgeborene ook sterven. De Israëlieten zijn op zich geen haar beter. Het is niet dat God de Israëlieten zo'n toffe, leuke mensen vond. Het gaat erom dat die Israëlieten geen haar beter zijn en in principe ook hun eerstgeborene gaan moeten afstaan. Dat oordeel geldt ook voor de Israëlieten. Maar voor de Israëlieten is er wel redding mogelijk. God neemt initiatief en gaat naar Mozes en geeft voorwaarden. Hij zegt, als je zus, zus en zo doet, dan zullen de Israëlieten gered worden. Maar dat is dus niet op basis van intrinsieke kwaliteiten die de Israëlieten hebben. Het is niet dat God zomaar zegt van, het is in orde voor jullie, jullie moeten geen bang hebben. God zegt van, dit zijn de voorwaarden voor jullie om gered te worden van die plaag die over Egypte gaat komen. Ja? En we zien daar dus dat redding mogelijk is, maar dat God initiatief neemt en dat God duidelijk zijn voorwaarden stelt. We zien dat nog op een paar andere plaatsen in het Oude Testament. Denk bijvoorbeeld aan Lot en zijn vrouw die uit Sodom kunnen vertrekken. Sodom wordt vernietigd, maar Lot en zijn vrouw die daar wonen, die kunnen gered worden. God zegt van vertrek, er zijn een aantal voorwaarden, maar de vrouw van Lot houdt zich niet aan die voorwaarden en die overleeft het dus ook niet. Ja? Ze hadden kunnen gered worden op God zijn voorwaarden, maar alleen op die voorwaarden. Die voorwaarden die God stelt, die zijn dus niet onderhandelbaar. Ja? Als de Israëlieten andere dingen hadden gedaan dan een paaslam geslacht, dan bloed gesmeerd, dan had dat niet gewerkt. Ja? God heeft zijn voorwaarden gesteld voor die redding om mogelijk te zijn en die voorwaarden die zijn niet onderhandelbaar. Een ander voorbeeld in het Oude Testament is, als die offerdiensten worden ingesteld in Leviticus, er zijn brandoffers, er zijn bloedoffers, er zijn plengoffers, er zijn zondoffers, allerlei offers die er zijn, en er staat heel gedetailleerd beschreven bij welke rituelen dat die offers moeten volbracht worden. En dat is de manier waarop dat verzoening kan worden bewerkt voor dat volk Israël. Op een andere manier lukt dat niet. God is daar heel duidelijk in, God is daar heel gedetailleerd in, van het moet zo. Ja, en die voorwaarden voor redding om mogelijk te zijn, zijn dus niet onderhandelbaar. Als we dan de link leggen met ons in het Nieuw Testament, dan halen we daar ook uit dat wij als gelovigen op zich niet beter zijn dan niet-gelovigen. Wij als christenen zijn eigenlijk geen haar beter dan niet-christenen. We geloven natuurlijk graag dat wij gered zijn omdat wij zo'n toffe mensen zijn. Ja, dat is niet zo. Ja, wij geloven natuurlijk graag dat God ons wilt redden, omdat wij tenminste moeite willen doen om God te volgen. Omdat wij tenminste moeite willen doen om niet mee te gaan in die eerzucht en de machtzucht en de gelddrang van de wereld. Ja, dat God ons daarin wilt redden. Maar zo is het niet. Wij zijn op zich, in ons hart, intrinsiek vanuit onszelf, geen haar beter dan niet-gelovigen. Waarom redt God ons? Dat is uit genade. God neemt zelf initiatief en redt ons uit genade. Nu, die voorwaarde om gered te zijn, is dan dat wij geloven in het bloed van Jezus. Dat wij ons verschuilen achter het bloed van Jezus, net zoals de Israëlieten toen zich moesten verschuilen achter het bloed van het Paaslam. En als wij ons verschuilen achter dat bloed van Jezus, dan beschouwt God ons als gered. Dat bloed is aanvaard, dat beschouwt God ons als gered. En dat zijn de voorwaarden om gered te zijn. En daar kunnen mensen niks aan toevoegen, daar kunnen mensen niks aan afdingen. Dat zijn de voorwaarden, of dat we dat nu graag hebben of niet. Ja. En je hoort soms een evangelie waarin dat de hemel kan verdiend worden door goede werken te doen. Je hoort soms een evangelie waarbij onze hemel kan betaald worden door een geldbedrag te geven aan een of andere kerk. Zo werkt het niet. Ja, het is genade en genade alleen en het bloed van Jezus alleen dat die redding voor ons heeft bewerkt. Nu, die redding is op zich ook niet vrijblijvend. Als je dan gaat lezen in hoofdstuk 13, vers 1, dan zegt God tegen Mozes: toen sprak de Heere tot Mozes: heilig voor mij alle eerstgeborenen, alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee, dat behoort mij toe. Dus God heeft die Israëlieten, die eerstgeborenen, gered onder zijn voorwaarden. En hij beschouwt dan die eerstgeborenen als zijn eigendom. Die behoren mij toe, zegt hij. Dus in die zin is die redding niet vrijblijvend. En verder in Numeri komt hij daar een paar keer op terug. En dat is toch wel opmerkelijk in zekere zin op welke manier dat hij daarop terugkomt. Dus dan mogen we verder bladeren naar Numeri hoofdstuk 3. Vanaf vers 11, Numeri 3 vanaf vers 11, waar het volgende staat. De Heere sprak tot Mozes, en ik zie, ik neem de Levieten uit het midden van de Israëlieten, in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten, die de baarmoeder opent. De Levieten zullen mij toebehoren, want alle eerstgeborenen behoren mij toe. Op de dag dat ik alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, heb ik alle eerstgeborenen in Israël, van de mensen tot het vee, voor mijzelf geheiligd. Zij behoren mij toe, ik ben de Heere. En dan als je verder leest, dan zie je dat Mozes gaat moeten tellen. Hij telt eerst de Levieten, alle Levieten die er zijn van het volk, en hij komt uit op 22.000 rond. Dan moet hij alle eerstgeborenen gaan tellen, en hij komt uit op 22.273. Dus een klein beetje meer. En dan zegt God van, ja, al die eerstgeborenen, die behoren mij toe, want ik heb die gered, die behoren mij toe. Ja? Maar het zijn niet de eerstgeborenen die ik mij toe-eigen, ik ga de levieten nemen in de plaats van die eerstgeborenen. En hij eist die levieten voor zichzelf op. En die 273 eerstgeborenen die er dan meer waren, ja, die moeten een afkoopsom betalen om vrijgekocht te worden. En dat geld werd dan gedoneerd aan de tempel. Maar het gaat er dus om dat die levieten komen in de plaats van die eerstgeborenen. Moeten die levieten dan sterven als die bij God komen? Ah nee, uiteraard niet, want dat bloed dat van een paaslam, ja, dat was aanvaard. Dus hij eigent die levieten zich niet toe om die dan te laten sterven, maar juist om die te gebruiken in zijn dienst. En net zo zijn wij gekocht en betaald, staat er in het Nieuw Testament. Wij zijn gekocht en betaald en daarom behoren wij God toe. In zekere zin behoren wij natuurlijk God toe, omdat wij deel zijn van de schepping. God heeft de schepping gemaakt, hij is schepper. Wij als deel van de schepping behoren daarom de schepper toe. Maar een groot deel van de schepping heeft zijn rug gekeerd naar God. Ja? En in die zin beschouwt God die deel van de schepping niet per se niet meer als zijn eigendom. Want hij respecteert die wil van die mensen die de rug hebben gekeerd naar God. Ja? Maar hier behoren wij God toe, niet op basis van dat wij schepselen zijn, maar op basis van dat hij ons gered heeft. Ja, wij worden gered, wij behoren God toe. Ja, niet meer om ons te laten sterven, het is niet de bedoeling dat wij nog sterven, het is de bedoeling dat wij leven in zijn dienst. En in die zin zijn wij een natie van priesters geworden, zoals ook Petrus schrijft in de Petrusbrief. Wij zijn een natie van priesters geworden, wij hebben geen tussenpersoon, niet meer nodig om tot God te komen. Wij mogen rechtstreeks vrijmoedig naar God toe gaan, omdat Jezus dus voor ons de prijs heeft betaald. Wij zijn verzoend met God en die weg naar God de Vader is rechtstreeks open. Ja, en in deze zin zijn wij een natie van priesters geworden, dat wij geen tussenpersoon meer hebben. Wij behoren God rechtstreeks toe, wij zijn van hem. Nu, wat doet God met die levieten, wat doet God met wat hij voor zichzelf beschouwt, dat lezen we in nummerie 8. Dus dan mogen we verder bladeren naar nummerie 8. Vanaf vers 18. Daar gaan we zien wat God nu van plan is met die levieten. Want hij eist die niet zomaar op. Ja, hij heeft daar een plan mee. Hoofdstuk 8 vanaf vers 18, daar staat: ik nam de levieten in plaats van elke eerstgeborene onder de Israëlieten. Ja, dat is wat ik net zei. Wat is hij daarmee van plan? Dat staat dan vanaf vers 19. Ik gaf de levieten als gave aan Aaron en aan zijn zonen uit het midden van de Israëlieten, om de dienst van de Israëlieten in de tent van ontmoeting te verrichten. En om voor de Israëlieten verzoening te doen, zodat er geen plaag onder de Israëlieten zal zijn wanneer de Israëlieten tot het heiligdom naderen. Dus die levieten die God zich toe-eigent, die geeft hij terug aan Aaron, aan zijn zonen, aan Aaron die hoge priester was op dat moment, met de bedoeling van dienst te doen in de tempel. Een dienst die ervoor moest zorgen dat de Israëlieten hun zonden werden bedekt, zodanig dat er geen oordeel zou komen over de Israëlieten. En als dusdanig worden de levieten dus eigenlijk teruggegeven aan de Israëlieten zelf, om ervoor te zorgen dat zij dus hun zonden bedekt weten. Ja? Dus in zekere zin worden de levieten dus teruggegeven ten gunste van de Israëlieten, van het volk in zijn totaal. Wij, als wij toegeëigend worden door God omdat wij gered zijn, wordt teruggegeven aan de hoge priester waarvan dat sprake is in het Nieuw Testament. Dat is Jezus. Ja? Over de kerk wordt gesproken in het Nieuw Testament als de bruid van Christus. Wij worden gepresenteerd aan Jezus. Wij zijn een geschenk van God de Vader en God de Zoon. Nu, als je daardoor gaat nadenken over de gemeente, dan komt het toch wel uit op dingen waar dat wij als gemeente gaan mee moeten rekening houden. Ja, wij hebben als het ware een dubbele identiteit. Aan de ene kant is de gemeente heilig. Wij behoren God toe. Wij zijn van God. Ja. Wij zijn hier voor aanbidding. Wij zijn hier voor het versterken van ons geloof. Wij zijn hier voor elkaar aan te vuren en op te bouwen, eventueel te vermanen. Dat is het heilige aspect van de gemeente. Wij komen hier samen op zondag omdat we belijden dat wij God toe behoren. Aan de andere kant is de gemeente ook apostolisch in de zin van wij zijn de wereld ingezonden met een boodschap. Wij zijn de wereld ingezonden om te verkondigen. En een gezonde gemeente zou dan rekening moeten houden met beide facetten. Aan de ene kant zijn wij heilig en leven wij voor God. Aan de andere kant geeft God ons terug aan Jezus om deel te zijn hier in de wereld en om met een boodschap te verkondigen, een boodschap te brengen van genade en van liefde en van vergeving. Ja? Jezus gebruikt ons dan ook ten gunste van de wereld. Hè? Jezus, er wordt gesproken dat wij het lichaam zijn van Christus hier. Zou Jezus dan zijn lichaam gaan gebruiken om lam heel een dag op bed te liggen? Nee, hè? Jezus gaat zijn lichaam gebruiken ten gunste van de mensen hier op aarde. Ten gunste van de gelovigen, zeker, maar ten gunste van de ongelovigen ook. In Efeze 4 staat daar iets heel interessants. In Efeze 4 wordt er gesproken over de gemeenten en dat één lichaam zijn. En dat is een tekstje, een vers waar ik, als ik dat las, daar gewoon overlas, omdat ik absoluut niet snapte wat daarmee werd bedoeld. Maar blijkbaar gaat het over wat ik hier net kom te vertellen. Dus het is de moeite waard om het even ter sprake te brengen. Efeze 4 gaat over één lichaam. En vanaf vers 7 staat daar: maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Nu, de vertaling hier is misschien een beetje ongelukkig. De gevangenis gevangen, wat wordt ermee bedoeld? Nu, Paulus citeert hier een psalm van David, psalm 68. En in die psalm gaat het net over wat ik hier kom te vertellen. Dat die levieten, als het ware, gevangen werden genomen. God zegt, die behoren mij toe, maar God geeft die terug als gave aan de mensen. Daarover gaat dat hier. Ja. Door Jezus' overwinning heeft hij ons als het ware gevangen genomen uit de wereld die hem heeft de rug toegekeerd. Heeft ons een serieuze portie genade toebedeeld, hè, naar de maat van de gave van Christus, vers 7. Hij heeft ons terug uitgegoten over de gemeente om als gave voor de mensen ons leven te leiden. Ja? Dus dat is eigenlijk wat er hier staat. En dat is eigenlijk hoe dat wij onszelf zouden moeten zien. Hè? Wij behoren God toe, maar God geeft ons terug aan de gemeente, maar ook aan de wereld, aan de niet-gelovigen, met een bepaald doel. Een belangrijke vraag is dan natuurlijk, als wij God toebehoren en God ons teruggeeft aan de wereld, waarom zouden wij dan wat wij van God krijgen voor onszelf houden? Ja, dus als wij God toebehoren en God geeft ons terug aan de wereld, waarom zouden wij dan wat wij van God krijgen voor onszelf houden? Ik geloof dat als wij iets voor onszelf willen houden, dat we dat gaan verliezen. En als we iets willen uitdelen aan anderen, dat dat elke dag opnieuw aangevuld wordt. Je kunt dat vergelijken met een hand die open is. Als uw hand open is, is ze open voor de zegeningen die van boven komen. Ja, de stroom van zegeningen die van boven komt. En als je dan zo'n putteken maakt met je hand, blijft er altijd wat zegeningen liggen, bij wijze van spreken. En dan kun je die zegeningen zo verdelen onder de mensen rondom u. Maar als jij zegt, van die zegeningen die hou ik voor mezelf en je sluit uw hand, ja, dan gaat aan de ene kant die stroom van zegeningen uw hand niet meer kunnen vullen, want uw hand is gesloten. En ten tweede, gelijk dat je zand in je hand hebt, en als je dat dicht hebt, dat zand er langs alle kanten uitloopt, en uiteindelijk je niks niet meer hebt, zo gaat uiteindelijk ook je eigen zegeningen kwijtspelen. Dus het is niet de bedoeling dat wij ons hand gesloten houden, en al onze zegeningen kwijtspelen en ons afsluiten voor die stroom van zegeningen die van boven komt. Het is de bedoeling dat wij ons hand open houden, zodat de zegeningen van bovenaf kan blijven stromen, en dat wij zegeningen kunnen blijven uitdelen aan de andere mensen. Ja? Dat vraagt natuurlijk een zeker vertrouwen van God, want je moet erop blijven vertrouwen dat, zolang dat jij blijft geven, het ook blijft aangevuld worden. En soms zijn we een beetje bang en willen we die zegeningen voor onszelf houden, uit schrik van, als ik deze nu weggeef, dan krijg ik, dan stopt het misschien en dan ben ik het misschien kwijt. En dan vraagt het een vertrouwen voor God, vertrouwen van God, dat je die zegeningen toch durft weggeven, omdat je erop vertrouwt dat wat je weggeeft ook weer wordt aangevuld met de stroom van zegeningen die van boven komt. Ja? Een paar voorbeelden daarbij. Ten eerste als het gaat over het gezin. Ik beschouw mijn vrouw, Renenka, als een geschenk van God voor mij. Dat betekent natuurlijk ook dat ik mezelf beschouw als een geschenk van God voor Renenka. Dat betekent, als je daar verder over nadenkt, dat mijn huwelijk niet zou mogen draaien om gelukkig worden. Hoe kan ik gelukkig worden in mijn huwelijk? Maar dat mijn huwelijk draait om gelukkig maken. Hoe kan ik mijn vrouw gelukkig maken? Ja. Nu, er zijn een aantal teksten in het Nieuw Testament die gaan over het huwelijk. En één daarvan zegt dat wij als mannen ons leven moeten afleggen voor onze vrouw, zoals Christus zijn leven heeft afgelegd voor de gemeente. Nu, Christus heeft zijn leven afgelegd voor de gemeente, dat was wel heel letterlijk. Als Christus niet letterlijk gestorven was, dan hadden wij hier geen gemeente gehad. Het is door de opstanding en het is door de uitstorting van de Heilige Geest 10 dagen later dat wij ons nu christenen noemen en dat wij een gemeente zijn. Ja? Dus dat afleggen van zijn leven, dat Christus deed voor de gemeente, dat was wel heel letterlijk. Nu, het is niet de bedoeling dat wij even letterlijk als mannen ons leven gaan afleggen voor onze vrouw, want dan heeft onze vrouw geen man meer. Dat is dus niet het idee. Maar het is wel duidelijk dat het om veel meer gaat dan zomaar lief zijn voor onze vrouw. Het gaat om veel meer dan zomaar lief zijn voor onze vrouw. Het gaat om de noden van uw vrouw belangrijker achten dan uw eigen noden. Het gaat om de welzijn van uw vrouw belangrijker achten dan uw eigen welzijn. En op die manier dat je je leven aflegt en dat je zegt van schatteke, vrouwke, lieveke, ik weet niet wat dat je zegt. Mijn huwelijk draait om u. Mijn huwelijk draait niet om mij. Mijn huwelijk draait om u. Ja? Uiteraard, als mannen focussen wij ons liever op die teksten die in de Bijbel staan over de rol van de vrouw. Ja, dan kunnen wij zeggen van, kijk eens lieveke wat dat hier staat, en kijk eens lieveke wat dat daar staat. Ja, maar ik stel voor dat wij ons als mannen eerst gaan richten op wat is onze rol in ons huwelijk, wat is onze verantwoordelijkheid, ja, en dat we dan pas ten tweede gaan kijken naar wat dat de taak is van onze vrouw in ons huwelijk. Ja, wij behoren immers God toe, en God heeft ons als gave gegeven aan onze vrouw. En vanuit dat standpunt gaat mijn huwelijk dus niet, draait dat niet om mij, maar het draait dat om mijn vrouw, want ik ben een cadeauke van God voor mijn vrouw. Ten tweede, over genade. Bijvoorbeeld ook genade in het gezin. Over laatst was ik aan het denken, als ik nadacht over de opvoeding die wij hanteren, van ja, orde en tucht is natuurlijk belangrijk. Ja. Maar is er in mijn opvoeding ook plaats voor genade? Opvoeding is toch zoveel meer dan alleen leren wat sociaal gewenst gedrag is aan de kinderen. Tafelmanieren zijn belangrijk, hè. Dank u zeggen is belangrijk, uw ouders gehoorzamen is belangrijk, maar is er ook plaats voor genade in mijn gezin? Hoe kan ik mijn kinderen ooit ervan overtuigen dat God genadig is, als ik niet iets van die genade ga laten zien? Als wij de stroom van genade die wij van God elke dag ontvangen, niet uitdelen aan onze vrienden, onze familie, onze collega's en onze kinderen, hoe kunnen wij dan ooit al die mensen ervan overtuigen dat God genadig is? Ja, wij krijgen die genade van God met de bedoeling van die te verdelen en over alle mensen die, waarmee in contact komen. Hè, bijvoorbeeld ook onze kinderen. Ja, en dat is uiteraard niet gemakkelijk in de opvoeding, want je wilt ook dat je kinderen gehoorzaam zijn. En het is belangrijk dat je kinderen gehoorzaam zijn. Ja, maar laat ons die genade niet uit het oog verliezen. En ik zou niet durven beweren dat in ons gezin wij een goed evenwicht hebben gevonden tussen orde, tucht enerzijds en die genade laten zien anderzijds. Ik ga niet beweren dat wij dat evenwicht hebben gevonden, want dat is geen gemakkelijk evenwicht. Maar dan is wel mijn gebed voor de vaders hier, hè, van vader op vader, maar ook voor de moeders natuurlijk, om een goed evenwicht te zoeken tussen de orde en de tucht enerzijds en de genade anderzijds. Want je kunt daar toch niet buiten dat als wij genade van God ontvangen hebben, dat het de bedoeling is dat wij ook genade laten zien aan andere mensen. Dus ook aan onze kinderen. Ja. Ten derde voorbeeld, de liefde. En dan mogen we dus bladeren naar 1 Johannes hoofdstuk 4. In 1 Johannes hoofdstuk 4 gaat het over de liefde. Heel Johannes gaat over liefde. Ja. Johannes wordt een apostel van de liefde genoemd, zeker. In 1 Johannes hoofdstuk 4 zegt Johannes iets over de liefde, wat ook heel toepasselijk is voor ons waar we het nu over hebben. Vanaf vers 10 staat daar: hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten wij ook elkaar lief hebben. Ja? Dus wij ontvangen ook liefde elke dag van God. En de bedoeling is dat wij elkaar gaan lief hebben. En liefde geven, ja, dat is een werkwoord. Hè? Dat is niet zomaar zeggen van ik zie u graag, hè, of ik vind u een toffe. Hè? Liefde, dat is een werkwoord. We moeten zorg dragen voor elkaar. We moeten voorkomen dat er gebrek is onder ons, op welke manier dat ook. Hè? Dat niemand van ons gebrek leidt. We moeten dus delen van wat dat we hebben. Niet zozeer van de overvloed die we hebben, maar gewoon van wat dat we hebben. Want misschien heeft iemand anders wel minder. Hè? Dus laat ons delen wat dat we hebben. Laat ons troosten bij verdriet. Laat ons bezoeken bij ziekte. Dat zijn uitingen van liefde. Want Jezus zelf zegt in Johannes 13, zo moet het voor iedereen duidelijk zijn dat jullie discipelen zijn, ja, zegt Jezus zelf, namelijk dat we liefde hebben onder elkaar. Ja, dus het is heel belangrijk, het is zeker daar een goed voorbeeld van, dat als wij liefde ontvangen van God, dat wij die liefde uitdelen aan de andere mensen. Ja, dat wij liefde hebben voor elkaar. Vierde voorbeeld is vergeving. Dan mogen we bladeren naar Matteüs 6. In Matteüs 6 leert Jezus de discipelen hoe ze moeten bidden. Hij leert hen daar het Onze Vader. En helemaal daar op het einde, vers 14 is dat dan, zegt hij nog iets over vergeving. Dus dat is Matteüs 6, vers 14. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Voilà, kabam, daar staat het. Dus wij krijgen die vergeving, wij zijn vergeven, wij zijn verzoend, maar het is niet de bedoeling dat wij daardoor gewoon die vergeving voor onszelf houden. De bedoeling is dat we ons daardoor laten inspireren om die vergeving uit te delen aan andere mensen. Dat wij andere mensen vergeven als ons iets wordt aangedaan. En dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend, want als mensen ons iets aandoen en we voelen ons verongelijkt, dan lijkt het soms een teken van zwakte om een eerste stap terug te zetten en je te vergeven. Ja? Maar dat is wel wat God van ons verwacht, namelijk dat wij vergeven. Hoe kunnen wij ons evangelie uitdragen en zeggen dat er vergeving mogelijk is hier in deze wereld, als wij zelf te koppig zijn om mensen te vergeven als ons iets wordt aangedaan? En uiteindelijk is de schuld die wij hebben ten opzichte van God nog veel groter dan de schuld die die persoon in ons heeft aangedaan, heeft ten opzichte van ons. Dus als God die enorme schuldenlast die wij hadden door de zonde heeft kunnen vergeven, waarom zouden wij dan koppig voor ons eigen groot gelijk gaan en de mensen die ons iets hebben aangedaan niet vergeven? Ja? In Matteüs 18 staat daar een heel interessante gelijkenis over die Jezus vertelt. Dat is vanaf vers 23. Ik heb een beetje tijd over, dus ik ga dat helemaal lezen. Matteüs 18 vanaf vers 23. Een heel interessante gelijkenis die Jezus vertelt over vergeving. Daarom zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. Dat is de moeite, 10.000 talenten. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had en dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei, Heer, heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penning schuldig was, ocharme 100 penningen. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei, betaal mij wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf liet zich dan voor hem neervallen en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen, wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. Zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte slaaf, al die schuld die ik u kwijtscholde... Wacht, hè. Slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, zo is het, hè. Omdat u mij smeekte. Had u ook geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden had met u? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem over aan de pijnigers, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. En dan? Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Dat is toch wel een stevige tekst over vergeving, hè? Ja. Maar op zich ook begrijpelijk, omdat vergeving het grootste geschenk is dat wij eigenlijk hebben gehad. Of een van de grootste geschenken. Ja. Zonder de verzoening, zonder de vergeving, waren wij geen christenen geweest. Ja. Dus als wij christen zijn, dan is dat te danken aan de vergeving van onze zonde. Dus als wij aan de wereld laten zien dat wij christen zijn, maar wij vergeven niet aan de mensen die ons iets hebben aangedaan, wat is onze getuigenis dan nog waard? Vergeving is zeker iets dat wij elke dag opnieuw van God krijgen, met de bedoeling van dat vooral niet voor onszelf te houden, maar dat blijven te delen. Hier staat het letterlijk, hè, of wat Jezus daarnet zei over vergeving na het Onze Vader, daar stond letterlijk van als jij stopt met vergeven, dan ga ook de vergeving van de Vader stoppen. En zolang dat jij vergeeft aan de mensen die u iets hebben aangedaan, zal die stroom van vergeving blijven komen. Ja? Voilà, dat is toch wel een heel treffend voorbeeld. Het vijfde en laatste voorbeeld gaat over onze financiën. Ook bij onze financiën is het een belangrijk principe van dat als wij geven van wat dat wij hebben, dat God voor ons zal voorzien. Nu, dat is niet gemakkelijk en dat vraagt zeker vertrouwen, omdat wij die financiën zelf in de hand hebben. En als wij een situatie tegenkomen die wij niet in de hand hebben, dan is het eerder gemakkelijk om te zeggen, Heer, ik vertrouw op u dat het goed komt, want u kunt er zelf toch niks aan doen. Maar als je in een situatie komt waarin dat jij zelf nog wel wat dingen in de hand hebt om dingen te arrangeren voor in uw voordeel, is het veel moeilijker om tegen God te zeggen van, Heer, het is uw wil die geschieden, hè, niet die van mij. Ja? En die financiën, elke maand worden die gestort, dat is aan ons om te beslissen wat dat wij daarmee doen. Ja? Wij hebben dat in de hand. Wij kunnen daarmee kiezen wat dat we mee doen. Ja? En als je 1500 euro verdient, je geeft 150 euro weg, je moet op het einde van de maand maar eens 150 euro tekort komen. Dat is wat er dan in ons hoofd speelt, als we dat geld weggeven. Ja? Maar God roept op om te durven geven. Ja? En God belooft ook dat als wij durven geven en wij in nood komen, dat God wel zal voorzien. Elke paar weken staat hier toch iemand van voor die ervan getuigt hoe dat God financieel voor hem heeft gezorgd. De Bijbel staat toch vol bewijzen van spreken, van verhalen, hoe dat God heeft voorzien. Hoe dat God voorziet aan de mensen. Ja, en de Bijbel roept ons dan ook op om God te vertrouwen, ook in onze financiën, en te durven geven van wat dat wij hebben, ja, in vertrouwen dat God zal voorzien als wij nodig hebben. Ja. Tot slot wil ik u nog even wijzen op de ultieme gave die God ons geeft, en dat is namelijk zichzelf, in de persoon van Jezus. Ja, Jezus die het woord van God wordt genoemd. De Bijbel ook, dat wij mogen zien als een geschenk van God, als het woord van God. Ja. Jezus wordt ook gegeven aan de mensheid, niet zozeer aan de gelovigen, maar aan de mensheid in het algemeen, in de hoop dat mensen, niet-gelovigen, Jezus leren kennen. Ja. En dat ze ook weten dat er vergeving mogelijk is, hè, bij God, dat er verzoening mogelijk is voor hun zonde bij God. Ja. Nu, wij zijn het lichaam van Christus. Jezus wil ons daarvoor gebruiken om die mensen op die manier te bereiken. En daarom is het zo belangrijk dat wij ons hand open houden voor de zegeningen die wij van God krijgen, maar die bedoeld zijn om uit te delen. Laat ons dan die genade uitdelen, laat ons de liefde uitdelen, laat ons die vergeving uitdelen, zodat Jezus ons kan gebruiken als zijn lichaam om de wereld ervan te overtuigen dat er genade is, dat er liefde is, oprechte liefde is, hè? Dat er vergeving is. Ja, dus laat ons hand open houden, want wij zijn bedoeld, wij zijn zoals de levieten werden opgeëist en teruggegeven, zo zijn wij gevangen genomen uit de wereld, hè, die slecht is, om voor God te leven, maar wij zijn als gaven teruggegeven aan de wereld met de bedoeling van een zegen te zijn voor die wereld. Wel, laat ons dan ons hand open houden en die zegen ontvangen en op die manier een zegen te zijn voor elkaar. Amen.